Ik ben heel blij dat ik nog eens in uw midden ben. Telkens ik hier ben, dan krijg ik uw warmte in mijn hart. En dan kan ik zingen ter ere van God. Eerst en vooral moet ik toch de groeten van mijn echtgenoten doen. Eergisterenavond kwam er een ouderling aan telefoon. En ik heb ze mijn telefoon aan de mond van mijn vrouw geplaatst. En ze zei, die stem herken ik nog goed. Ik herken die stem nog goed. Zo in andere woorden, mijn vrouw is ook hier met haar geest samen met ons. Ze is niet zo goed, maar wij hebben samen het in de handen van de Heer gelegd. Wat hij zal beschikken, dat moeten wij aanvaarden. De dokter heeft altijd gezegd, u moet ermee proberen te leven. Wel, dat hopen wij te kunnen. We kunnen ook allemaal leven met de Heer. En dat is bovenal zo gemakkelijk. Alvorens ik een paar teksten uit de Bijbel lees, iets vertellen. Een tijdje geleden las ik dat de burgemeester van Amsterdam een mooi boek ontving. Met gouden letters en veel prenten. En dat ging erover een boek dat iets vertelde vanuit Engeland, gericht aan de burgemeester van Amsterdam. En waarom Amsterdam? In het jaar 1749, dat is lang geleden, hè, was er een schip van stapel gelopen vanuit Amsterdam. Een gloednieuw, prachtig passagiersschip. Het ging zijn eerste trip op de zee doen. En dat was een volle geschiedenis. En dat schip vertrok voor de eerste maal op de zee, de Noordzee, in de richting van Schotland, mijn vaderland. Misschien weten het u het nog niet, ik ben een Schot. Ze zeggen dat dat Kierkegaards zijn. Maar ik wil niet gierig zijn, want ik hoop dat ik het woord van God mag brengen in veelvuldigheid. Nu, dat schip, dat ging weg en er ontstond een grote storm. Een geweldige storm. Zodanig dat het schip begon te slingeren van links naar rechts, u kent dat. En op een zeker moment was de kapitein verplicht zijn anker uit te werpen. Zijn anker. En hij liet zijn anker vallen om het schip stabiel te houden tegenover die grandioze storm. Maar de anker ging naar beneden en reisde op een rotsachtige bodem. En de anker kon niet grijpen. Hij kon niet grijpen. En het schip ging altijd verder in de richting van de Schotse kust, op de hoogte van een klein stadje, Hastings. Ik ben daar dikwijls geweest. En nu ik dit over een paar maanden gehoord heb, was ik terug getroffen. Want dat schip is ondergegaan. De anker heeft niet kunnen pakken, niet kunnen grijpen. En het schip is ondergegaan en het ligt nog altijd honderden meters in het zand voor de kust van Schotland. En de gemeente van dat kleine stadje Schotland had gedacht aan de burgemeester van Amsterdam, nog eens dat mooie boek van dat grote, prachtige schip dat vanuit Amsterdam was gekomen, in herinnering te brengen. En wanneer ik dat las, dan was ik geraakt. En dan dacht ik aan dat woordje anker. En dat is waarover ik deze morgen met u ga denken. En het is niet zoveel in de schrift, maar we kennen allemaal de Hebreeënbrief. We weten niet wie die brief geschreven heeft, we veronderstellen wel dat het de apostel Paulus is, maar we weten het niet. Ik ben zeker dat je reeds veel in Hebreeën hebt gelezen, maar dat grote, machtige hoofdstuk 11 van het geloof van al die, ik mag ze wel noemen, geloofshelden, mannen en vrouwen, in neergeschreven staat. Ik vind het boek Hebreeën een machtig boek. En wanneer ik deze geschiedenis hoorde van dit anker, gericht aan de burgemeester van Amsterdam, dan kon ik dat opzoeken. En dan gingen we zoeken en we gaan het allemaal zoeken. En we nemen het allemaal vanachter in de Hebreeënbrief, hoofdstuk 6. We gaan dat heel rustig lezen. Hebreeën 6, vanaf vers 11. Maar het is onze begeerte dat ieder uwer, dat is voor ons deze morgen, broeders en zusters, dat ieder uwer dezelfde ijver blijven betonen. We moeten ons elk afvragen, doe ik dat? Betoon ik dezelfde ijver? Blijven betonen tot de verwezenlijking der hoop. Der hoop tot het einde toe. Opdat gij niet traag wordt, maar navolgers moogt zijn van hen die door geloof en geduld de belofte beërven. Want toen God aan Abraham zijn belofte deed, zwoer hij, omdat hij bij niemand hoger kon zweren, bij zichzelf. God zweerde bij zichzelf, zeggende, voorzeker zal ik u zegenen en zekerlijk u vermeerderen. En zo door geduld te oefenen, heeft deze het beloofde verkregen, want mensen zweren bij wie hoger is, en de eed dient hun tot bekrachtiging als einde van alle tegenspraak. Daarom, en nu is het belangrijk, daarom heeft God, toen hij des te nadrukkelijker aan de erfgenamen der belofte, ik hoop dat wij dat zijn, het onveranderlijke van zijn raad wilde doen blijken, zich onder ede verbonden. God heeft zich onder ede verbonden. Wat is dat, machtige woorden van God? Opdat door twee onveranderlijke dingen, waarbij het onmogelijk is dat God liegen zou, wij die tot hem de toevlucht genomen hebben, een krachtige aansporing zouden hebben, luistert goed, op de hoop te grijpen, die voor ons ligt. Die groep haar hebben wij als een anker, staat hier. Wij hebben de hoop als een anker der ziel, dat veilig en vast is, en dat reikt tot binnen het voorhangsel, waarin Jezus voor ons als voorloper is binnengegaan naar de ordening van Melchizedek. Hier is dat woordje anker, de verwezenlijking der hoop. Nu, in vroegere tijden, broeders en zusters, was het een gewoonte, heb ik gelezen, dat de geldstukken die gedrukt werden, ook in ons land, het beeld anker kregen. Er was een anker op al de geldstukken in het verleden. Dat hebben wij niet meegemaakt. Zelfs ik, die zo oud ben, hebben het ook niet meegemaakt. Maar daar stond dat opgeschreven. Waarom nu een anker? Omdat het anker dat de kapitein desnoods kan uitwerpen om de hoop te koesteren dat het schip veilig zou blijven. Zo ook heeft God ons gezegd dat ons anker de verwezenlijking is van onze hoop om daar te komen waar hij ons verwacht. En dat wij zouden moeten de kans grijpen, de kans die voor ons ligt. Doen wij dat? Het anker der ziel, zegt God, is veilig en vast en reikt tot binnen het voorhangsel, waarin Jezus voor ons als voorloper is binnengegaan, als hoge priester. Ik lees nog eventjes nu in de eerste brief van Petrus, hoofdstuk 5. 1 Petrus 5. En dan lezen wij vanaf vers 6. Vernedert u dan onder de machtige hand Gods, opdat hij u verbogen te zijner tijd, werpt al uw bekommernissen op hem, want hij zorgt voor u. Word nuchter en waakzaam. Dat is een tekst die ik vandaag nog wilde lezen. En dan nu het woord. Nu, we spreken deze morgen en we denken eventjes na over onze hoop. Een veilig anker. God zegt in zijn woord dat onze hoop een veilig anker is. Wij geloven allemaal in de Heer Jezus, hoop ik. En dan komt direct daarna die hoop. En dan is de verwachting voor de verwezenlijking gegeven door de onveranderlijke God, die is en was en zal zijn tot in alle eeuwigheid. De hoop dat God deuren naar een schitterende toekomst zal openen. De hoop. En ik wil deze morgen daarover nadenken. De hoop is dus als een veilige en vaste anker, broeders en zusters. Vele geschriften van de oudheid spreken over het anker. Dat was gekend. En waarom het anker? Omdat het anker een middel was om te redden, om vast te staan tegenover de gevaren. Waarom het anker? Ja, in alle tijden heeft men dat geweten. Zowel gelovigen als geen gelovigen hebben het woord anker, dat vertaald werd als de hoop, gehad. Een der grootste filosofen heeft gezegd, het zijn van de mens wordt bepaald door wat hij hoopt. Ons leven, broeders en zusters, van elke dag, wordt bepaald voor wat wij hopen vanuit ons geloof. Wie leeft, die hoopt, zeggen de filosofen. En dat zijn geen christenen. Het is ook in de wereld zo ontvangen. Je kunt alles in de wereld kwijt zijn. Gisteravond met mijn vrouw heb ik er nog over gesproken. We kunnen de gezondheid kwijt zijn. We kunnen kwijt zijn vele dingen van het leven van elke dag. Het kan ongelukkig gaan. Het kan verschrikkelijk gaan in de maatschappij, gelijk bij ons. De politiekers, die reden twisten en discuteren, maanden en maanden en maanden. En toch stellen we vast dat miljoenen mensen blijven hopen dat het eenmaal beter zal zijn. Des te meer wij als christenen, dat wij alles kunnen onder alle zware en moeilijke omstandigheden, van ziekte, van operatie, zelfs van dood, kunnen wij nog. Ik heb mensen gekend die op hun sterfbed lagen en die nog altijd hoopten. En ik kan aannemen dat de hoop is het fundament van het leven. Zelfs wanneer men ernstig ziek is, dan hoopt men nog altijd te overleven. Dat is waar, niet waar? Onze zaken kunnen slecht gaan, we kunnen zonder inkomen vallen. Het kan zo moeilijk zijn met de opvoeding van onze kinderen, we komen zoveel moeilijke omstandigheden tegen. En toch is er altijd een sprankeltje hoop, het anker wat wij in ons dragen, de hoop dat het beter zal zijn. Des te meer wij als christenen hebben alle reden om te geloven dat er altijd bij ons hoop is. En wij hopen dat het vandaag, het staat hier ook geschreven, de levende hoop. En ik ben al oud geworden, ik heb veel meegemaakt. Misschien kan ik niet meer hier komen. De Heer zal beschikken hoe lang ik het nog zal kunnen doen en mogen doen. En ik hoop ook iets, dat ik nog veel tot ere van zijn naam mag getuigen. We hebben gisteravond eventjes samen proberen samen te tellen, mijn vrouw en ik, hoeveel keer ik voor de Heer iets heb mogen doen. In alle nederigheid en dankbaarheid. En we zijn gekomen tot 2400 keren dat ik het woord van God heb mogen brengen. Niet alleen in de kerken, gelijk hier, maar ook in de gevangenis 20 jaar, u weet dat. En ook in Priel, in ons oude liedentehuis, samen allemaal zo'n groot getal, dat ik voor de Heer heb mogen doen. En dan kwamen gisteren mensen uit onze gemeente zeggen, Arthur, wat hebt gij, bent gij toch een gezegende man, dat je op uw ouderdom nog van de Heer mocht getuigen. Ja, heb ik gezegd. En dan zei ik dat ik deze morgen bij u zou zijn. En ik moet zeggen, en ik meen dat uit de grond van mijn hart, wanneer ik hier door de deur kom, dan ontvang ik reeds een zegen, omdat u allemaal Door die jaren dat ik bij u ben gekomen en uw gezang heb mogen horen in het gebed, dat heeft mij enorm telkens gesterkt. En u hebt zo bijgedragen voor mijn prediking, dat u daarachter staat. Vergeet nooit, broeders en zusters, wat wij voor elkander kunnen en mogen en moeten zijn. Zonder het bewust te weten, stellen wij een zegen. Ik heb, als ik een manneke van 12 jaar was, voor de eerste maal in de kerk een gedichtje opgelegd. En dat heette, wees in zegen heel uw leven. Wees een zegen heel uw leven. Dat was mijn eerste gedichtje, met een korte broek voor de gemeente. En nu sta ik hier met een lange broek. En ik zeg nog altijd, wees een zegen heel uw leven. Wat er ook gebeurt, blijf denken aan de hoop. De hoop. En dan hebben we daar juist die tekst gelezen, dat onze hoop, ons anker moet reiken tot in het heilige der heiligen. En dan komen wij daar, Jezus aan het kruis. En hij, op het moment dat hij stierf, dan scheurde dat voorhangsel van boven naar beneden. En dan kon ook hij en ieder in het heilige der heiligen. En dan stond dat anker. En daar werd die verzoening tussen God en de mensen. De verzoening werd volbracht. Daar in het heilige der heiligen. Golgotha. Op Golgotha scheurde dat kleed naar beneden. Wij zijn dus met God verzoend. En van onze hoop hebben wij de vrucht. Nu ik moet zeggen, Gods onveranderlijkheid. Waarom hebben wij nu die hoop door ons geloof? En waarom kan ons dat met ons anker naar beneden brengen? Wat ik deze morgen speciaal aan u wil meedelen is, dat er zo'n geschil is wanneer ik dat woordje anker uitdruk, dan denk ik aan al die kapiteins die in storm en guur weders hun anker hebben uitgeworpen om gered te worden, om over te blijven, om niet te vergaan. En dan vraag ik u deze morgen, broeders en zusters, waar werpt u uw anker uit wanneer het moeilijk gaat in uw leven? Wanneer u ook als christenen soms diep in de put zit, dat heb ik ook meegemaakt, heel dikwijls. Waar werpt u? Deze morgen is mijn prediking alleen om u de vraag te stellen, waar werpt u uw anker? Is dat anker naar beneden in de bodem van deze aarde, waar niks goeds te verwachten is, waar alles hopeloos is, waar de zonde heerst, waar Satan nog elke dag uitgaat als een briesende leem, daar moeten wij ons anker niet naar beneden laten. Laat ons anker naar boven gericht zijn, naar de Heer Jezus daarboven. Hij, de vaste waarde in ons leven. Wat geeft het ons hart een vreugde en een sterkheid te weten dat God zijn bestendigheid, dat is het woordje dat de apostel Paulus gebruikt in 2 Korinthe 3 vers 18, eeuwig durende bestendigheid. God de Almachtige, Jezus, de Schepper van hemel en aarde, die alles wat hier in deze wereld gebeurt, vast in zijn handen heeft. Zelfs wanneer wij eventjes zouden denken, in moedeloosheid, het duurt zo lang, wanneer zal de Heer nu tussenkomen? En dan kunnen we zo zeker zijn, als het maar is, als wat God is, is Hij altijd geweest. En al wat Hij geweest is, zal Hij voor altijd zijn. Dat mogen we nooit vergeten, dat God er is. En wanneer wij overtuigd zijn dat Hij ons vergezelt onder alle omstandigheden, dan zijn we de schatrijkste mensen van de wereld. Het heeft niets met geld te maken. Christus, onze hoop. Ook wanneer we ontmoedigd zijn, wanneer er soms een stilstand is, en dat we denken dat ons christelijk leven werkelijk in een stilstand is, broeders en zusters, dan moeten wij weten dat God zijn werk zal voltooien. Jesaja 55 zegt, mijn zegen is nabij, mijn heil treedt tevoorschijn. Amen. Wat is er goddeloosheid in deze wereld? O, wanneer we zien, elke dag televisie, al wat er onder de wereld gebeurt, ons landeke, in crisis noemen ze dat, bankencrisis, heel die geschiedenis, we weten het allemaal. Dan moet ik denken, wanneer ik daar die gesprekken zie, en die angstgezichten, mensen die niet meer weten wat er gaat gebeuren, dan kunnen wij die weten waarop onze hoop gesteld is, de grond van onze hoop, die is zo zeker boven alles, dat Gods woord heeft het zeer duidelijk en menigmaal gezegd. Daarom, ik hoop en wij weten dat u allemaal in de hoop, toch de meeste gelovige mensen zijn, dat we ook terstond parallel aan dat geloof die hoop plaatsen. Die hoop met een oneindige eeuwen voorzegging van de toekomst die zal komen. Wij zijn zo blij dat we mogen weten kinderen van de Heer te zijn. Dus het belangrijke vind ik is, waar werpen wij ons anker? En dat wil in andere woorden zeggen, als we het anker van onze hoop in deze wereld zouden duwen, om standvastig te zijn, dan duwen wij op de vergankelijkheid, de verleiding, al wat er in deze wereld gebeurt, en dat tracht ons door Satan af te trekken van onze liefde voor de Heer. En dan kunnen wij nog zo roepen, ja, ik zal het altijd blijven, zonder dat wij weten, ik heb het al in mijn leven meegemaakt, onbewust op Guido Gezellen heeft gezegd, allengs gezaan, dat is het woordje, allengs gezaan, zonder dat wij weten, worden wij afgetrokken door een of ander verleiding in deze wereld. Ook onze kinderen, onze jeugd, hebben het heel hard te trotseren om standvastig te blijven. En zolang wij weten, heer, broeders en zusters, dat de Heer ons vergezelt. Nu, prediking zegt het. Er is een woordje dat ik nog wil als tekst zeggen. En dan gaan we samen eventjes lezen. Ik lees hier nog de tekst. Prediker 9 vers 4. Dat is een bezangelijke tekst. Een beetje humoristisch, maar we kunnen hem gebruiken. Prediker 9 vers 4 zegt, want voor al wie tot de levende behoort, we zijn het allemaal, is er hoop. Immers een levende hond is beter dan een dode leeuw. Een levende hond is beter dan een dode leeuw. Het is zo geweldig. Nog één tekstje, een beetje daarvoor. Psalm 51 vers 19. De offeranden Gods zijn een verbroken geest, een verbrokene en verbrijzeld hart, veracht God niet. O God, zeker en vast niet. Dus de keus ligt aan ons deze morgen, broeders en zusters. Waar werp ik mijn anker wanneer de hoop niet meer sterk is en dat ik wil opblijven? Waar? Niet waar de kapitein zijn schip naar beneden dat anker brengt, maar onze richting moet naar boven zijn, in het heilige der heilen, waar de verzoening bewerkstelligd werd. God is bestendig, staat er in de Bijbel. Hij is de God die alles geschapen heeft, die alles in zijn macht heeft. En daarom kunnen wij op hem getrouw zijn. Het is dus niet alleen dat, maar ik zou willen vanmorgen ook, wanneer wij dus overtuigd zijn, waar wij ons anker van de hoop moeten werpen, verwachten wij. Want de hoop is iets te verwachten. En ik zou deze morgen daar een voorbeeldje willen van geven. De Bijbel staat vol, als we al die profeten lezen, en bijzonder Jesaja is een heel bijzondere, ook kleiner profeten, die door de ogen van God gezien hebben als door een verrekijker, wat er te wachten staat voor diegenen die hun anker naar boven richten. En ik zou daar iets willen lezen, een van die allerkleinste profeten, hij heet Micha. We gaan eventjes lezen in Micha, hoofdstuk 4. Micha, hoofdstuk 4. Wij lezen misschien niet dikwijls in Micha, maar alleen. Micha, hoofdstuk 4, vanaf vers 1. U hebt allemaal al een verrekijker meegehad. Ik heb veel geleefd in de bergen. Misschien ook aan de zee. Er zijn mensen die allemaal hun verrekijker nemen. En dan is het precies als je door een verrekijker ziet, of het horizon, hoe ver het ook is, is plots voor u. Het is precies als ik bovenop een berg sta, heel hoog, dat ik de overkant vlak voor mijn ogen krijg. Zo was het hier met de profeet Micha. Die kreeg een zicht van de Heere, en het was door een verrekijker dat hij alles voor hem zag. Maar wanneer de verrekijker terug in onze zak wordt gestoken, dan zien we terug deze wereld in alle ellende, niet dichtbij, maar nog ver weg. De verrekijker, een zeer merkwaardig instrument, omdat we dan de horizon vlak bij ons kunnen zien. En ik lees nu eventjes met u, hoofdstuk 4. En het zal geschieden in het laatste der dagen, dan zal de berg van het huis des Heren vaststaan als de hoogste bergen, en hij zal verheven zijn boven de heuvelen, en volkeren zullen derwaarts heen stromen, en vele naties zullen optrekken en zeggen, kom, laten wij opgaan naar de berg des Heren, naar het huis van de God Jacobs, omdat hij ons leren aangaande zijn wegen, en omdat wij zijn paden bewandelen. Want uit Sion zal de wet uitgaan, en des Heren woord uit Jeruzalem. En hij zal richten tussen vele volkeren, en recht spreken over machtige naties tot in verre landen. Dan zullen zij hun zwaarden tot ploegscharen omsmeden, en hun speren tot snoeimessen. Geen volk zal tegen een ander volk het zwaard opheffen. En zij zullen de oorlog niet meer leren, maar ze zullen zitten, en ieder onder zijn wijnstok en onder zijn vijgenboom, zonder dat iemand hen opschrikt. Want de mond des Heren, der heerscharen, heeft het gesproken. Want alle volkeren wandelen elk in de naam van zijn God, maar zij zullen wandelen in de naam van de Heere onze God. Dat is hier een klein woordje over het komende vrederijk dat wij te wachten staan. Broeders, ik vraag u vandaag, wij leven in deze moderne, zogezegde moderne wereld. We kunnen allemaal, blijft onze hoop vandaag nog even sterk als toen wij de Heer hebben aanvaard? Wij moeten daar allemaal ja op zeggen, hoop ik. Wij kunnen allemaal zeggen, ja, het is zo, wij hopen vast, omdat wij de Heer kennen. Christelijke hoop wil zeggen dat God bestand is in zijn woord. Efeziërs 2 vers 12, wie leeft zonder God, leeft zonder hoop. Hoop is geloven, het is de hartslag, de ademhaling van de mens. Het is de hoop. De apostel Paulus zei zo, om overvloedig te zijn, in de hoop zeker zijn, door de kracht van Gods woord. Gods woord, eeuwigdurende bestendigheid staat er. Het zal nooit van zichzelf veranderen. Al wat God is, zal hij altijd blijven. Kunnen wij dat ons voorstellen? Het eeuwige waarde van God, die alles in zijn macht heeft, broeders en zusters. Ik zou denken, een paar jaar geleden, ja, moet ik het zeggen, zolang men zeker is dat God ons vergezelt. En wie is, kan zijn hand opsteken dat God hem niet vergezelt? Laat ons allemaal ons hand opsteken en zeggen dat God ons vergezelt. Wie zegt het? Wie bevestigt dat? God is vlak bij ons door zijn geest. Dat mogen we nooit vergeten wanneer het diepte is, wanneer het moeilijk gaat. Hij staat aan onze zijde. In de mate van ons geloof blijft die hoop en zijn wij zeker, broeders en zusters. We kunnen het niets anders zeggen. Ik heb nog een klein gedichtje dat ik hier gereserveerd had en dat ik eventjes moet vinden. Ja. Eventjes zoeken. Een oude mens moet altijd een beetje zoeken, nietwaar? Ik kan wel vinden. Ja. Ja, een liedje. Het is een liedje. Ik ga het u voorlezen. Ik heb het van mijn moeder gekregen. Dat is al lange jaren geleden. Een oud liedje dat zegt, de hoop moet al ons leed verzachten. komt reisgenoten het hoofd omhoog. Voor hen die het heil des Heren verwachten, zijn bergen vlak en zeeën droog. O zaligheid niet af te meten, o vreugde die alle smart verlamt, en wij zijn in het vaderland. Een prachtig gedichtje om dat telkens bij u te hebben op een papiertje. Psalm 71 zegt, want als God voor u is, wie zal dan tegen u zijn? Niemand zal ons kunnen bedreigen als wij werkelijk ons anker van onze hoop naar de hemel hebben gericht, waar de Heer Jezus vertoeft met de Vader. Dat zal iets zijn. God zal de deuren naar openen, naar boven. We hebben zoveel voorbeelden in de Bijbel van te weten. Wanneer Petrus daar gezondigd had, dan viel hij op zijn knieën en zei, o mijn Heer en mijn God. En zelfs die zogezegde ongelovige Thomas, ik geloof niet dat hij zo ongelovig was, maar wij noemen hem zo. Hij riep ook, mijn Heer en mijn God, wanneer hij dat ontdekte. En er zijn er zoveel die dat hebben moeten doen. Misschien moeten wij dat ook in ons leven op zekere momenten, wanneer we voelen dat we zwak zijn, dat onze hoop ietsje verduistert en vermindert. Dan zeggen wij op onze knieën, o Heer en mijn God, ik heb spijt dat ik u verdriet heb aangedaan. Laat mij ook versterken en zeker zijn in die dingen die altijd zullen blijven. Ik zou willen vanmorgen te onderdrukken, broeders en zusters, dat ons geloof terstond de hoop in ketting heeft. En na die hoop hebben we een allergrootste uitzicht, dat is het woordje. We hebben een uitzicht. De mensen die hebben veel vreugde, ze gaan dansen, gaan, zo gezegd zeggen ze, wij hebben goed plezier gemaakt, dat horen we zo dikwijls zeggen. Ik hoor zo dikwijls zeggen, en dan zeg ik tegen mevrouw, wat noemen die mensen nu werkelijk hun plezier? Dat is ook een naam niet te vergelijken met wij die zeggen dat onze hoop en ons uitzicht is machtig tot in alle eeuwigheid. Het steunt op de gehoorzaamheid van Christus. Als hij niet gehoorzaam had geweest tot in de dood, dan zouden we hier allemaal niet nederzitten. En ik wil daarover iets vertellen. Er is een vallei in Californië, dat is een vallei die heel beroemd is. Een Memorial Forest Law heet het. Misschien zijn er mensen geweest, ik heb heel mijn leven gehoopt daar te komen, maar het is niet gelukt. Maar ik heb het wel gelezen. Het is een beroemd memorial. Het is een ketting van bergen, en luistert goed, op een ketting van bergen dicht in Californië is er een beroemde schilder gekomen, die heel die zijde van de berg heeft bedekt met karton en met platen van metaal, en daarover heeft deze man, die een kunstenaar was, een schildering gebracht. En zijn schilderij was 346 meter lang en 250 meters groot. Kunt u voorstellen, een schilderij van die afmetingen, dat is er nu, je kunt er alle dagen nog naartoe. Het schijnt dat elke dag er duizenden en duizenden mensen daar komen, op die plaats, omdat daar een tafereel tentoon wordt gesteld dat nooit ergens is gekomen. Het geeft als onderwerp het kruis, en daar heeft die schilder op heel die grote schilderij het gezicht, het aangezicht van Jezus proberen te tekenen op de moment alvorens hij op het kruis zou genageld worden. Jezus stond voor het kruis en al die mensen daar rond werden door de schilder geschilderd. Al de blikken gericht op de plaats waar Jezus zijn leven ging geven. 'S Avonds komt er een lichtstraal en die lichtstraal komt ook juist op het aangezicht van Jezus. En dan wordt er tegelijkertijd een mooi muziekorkest gespeeld. En dat is een heel tafereel dat vandaag de dag nog duizenden en duizenden toeristen geeft. En weet u, ik vertel dat omdat de gevolgen van dit is dat er honderden en honderden mensen door de blik op dat kruis hun hart aan de Heer Jezus hebben gegeven. En dat vertel ik om ons nogmaals de bevestiging te geven dat de grond waarop wij onze hoop en waar wij werkelijk onze anker laten opgaan, dat het grootste en geweldigste tafereel is dat ooit de wereldgeschiedenis aan de mensen heeft geschonken. Dat is een geweldig iets, een succes, omdat de Heer zijn zegen daar heeft gegeven. Duizenden en duizenden mensen geven hun hart door dat blik te zien. En wij mogen ook, terwijl we hier neerzitten vandaag, weten dat die belangrijke tekst van Johannes 3, vers 16, want al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, omdat in ieder, ja in ieder, ook die zwerver op de straat in Antwerpen, of al die allochtonen, omdat in ieder die hun hart hebben gegeven, het eeuwig leven zouden kennen. Ik denk dat deze simpele tekst van de Bijbel, die wij allemaal van buiten kennen, nooit niet genoeg doordacht is geworden door de mensen. Deze eenvoudige woorden van tekst bevat een rijkdom die door niets te vervangen is, broeders en zusters. En wel daarom hebben wij de wapenen, om overwinnaars te zijn. Meer dan overwinnaars, zegt de apostel Paulus. En dat is het wat ik deze morgen ook op een bijzondere manier tot u wil zeggen. De hoop op de toekomst die wij hebben, wordt beloond. En er zijn wel eens mensen die tegen mij zeggen, jullie geloven om een prijs te krijgen, om beloond te worden. Ja, wij mogen dat. God heeft het geschreven. Onze beloning is eeuwigdurige bestendigheid van God in ons leven, met een toekomst, een eeuwige toekomst. Kunt u zich voorstellen, terwijl we hier zitten en in de wereld zoveel mensen beangstigd zijn dat hun geld verloren zou gaan door al die geschiedenissen van banken en wereldse zaken, dat wij de rijkdom in ons hart hebben. Ik heb het gisteren aan mijn vrouw nog gezegd, wij hebben een liedje gezongen, samen. Ons dankbaarheid, omdat we weten dat niet tegenstaande onze ouderdom en onze ziekte, wij dicht bij de Heer mogen zijn. En dat Hij met zijn engel vlak bij mij staat. Elk moment. Er zijn er die zeggen, Arthur, ik weet niet hoe dat je het nog kunt doen. Dan. Je bent nog maar altijd 49 jaar en je doet het nog altijd. Oh, ik zeg 94 is ook goed, dat is hetzelfde voor mij. Ik zeg altijd, wanneer je 94 bent, dan zijn er ook 100 jaar. Ik weet wanneer ik in de gevangenis werkte en dat ik daar was en oud geworden was en zei ik ga stoppen, dan zei die allemaal, jij wordt gemakkelijk 100 jaar. Dat hebben al die gevangenen telkens gezegd. Ik moet zeggen dat ik ook door mijn leven, ik heb het al dikwijls verteld, God heeft mij een tijd in die gevangenis gegeven. Daar heb ik werkelijk veel mensen leren kennen. Zo gezegd, deugenieten. Maar ik heb daar harten kunnen ontmoeten die zo eerlijk waren. Beter dan velen die niet in de gevangenis waren. Ik hoorde zo dikwijls mannetjes van 15, 16 en 17 jaar zeggen, meneer de Rok, gij zijt de enige die naar mij eventjes wil luisteren. En dan heb ik telkens mogen zeggen, maar nu ga ik iets zeggen en dan moet gij ook eens goed luisteren. Huh? Ja, dat is wel wat. Wanneer onze blik naar omhoog wordt gericht en ons anker daar geplaatst is, broeders en zusters, dan krijgt men nieuwe hoop, nieuwe moed. En dan zijn we meer en meer bereid om met Jezus te wandelen. En we zijn met Hem onderweg. De wetenschap te weten, de Heer is waarlijk opgestaan als eersteling van velen die naar Hem hebben geluisterd. Onze hoop. Ons anker. Dat zijn een paar woorden die ik deze morgen tot u wil richten. Ik wil geen grote preek geven, maar alleen als oude mens, aan u allemaal, veel jongeren, ook mensen die nog naar de school gaan, kinderen, die het zo moeilijk hebben, omdat daar de goddeloosheid tot alle scherpte naar voren komt, broeders en zusters, dan denk ik dikwijls aan die kinderen en die jeugd, die het zo moeilijk hebben, om over Jezus te spreken tegen hun vrienden. Bedank u dat deze kerk is, dat ik deze kerk heb mogen kennen. Ik ben veel jaren bij u geweest. Nu gaan we allengskens aan naar het einde. En dan hoop ik u allemaal te ontmoeten, daarboven eenmaal.
En dan is het niet gelijk die jonge man verleden week in de kerk die tegen mij zei, meneer Arthur, ik zou nog niet willen dat de Heer komt, want ik heb nog zoveel te doen. Ja, dat kan ik begrijpen, er is begrip voor. En de Heer zal er ook begrip voor hebben, als wij iets zeggen. Maar bovenal, ons geloof, sterke hoop, onze hoop die eenmaal in vervulling zal gaan. Zij is de bestendigheid, Jezus zegt, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader, zegt Jezus, dan door mij. Ik hoop dat u hier in de omgeving van Nederland, als nog veel mensen, zullen binnenkomen komen om de zaal volledig vol te maken. Het is al goed vol, want er zijn nog altijd een paar plaatsjes die disponibel zijn. Broeders en zusters, ik ben van harte blij dat ik deze morgen bij u was en dat we samen hebben mogen spreken over een paar zeer dringende zaken. Dringende en belangrijke zaken. Onze hoop te stellen op het onverwelkelijke, eeuwige, standvastige grond. Een rots. En dat ons anker niet op een rots zou wegleiden, maar dat onze hoop gericht is naar boven, daar waar het gegrepen is, bij de Heer Jezus zelf. De verzoening. Daar waar Hij met de Vader is, tot in alle eeuwigheid. Ik wens u God zegen verder in uw leven. En mocht het zijn dat ik hier niet meer u zie, dan is het in de hoop van ons eenmaal daarboven te zien, bij de Heer Jezus en dan Halleluja te zingen. Ik wens u allemaal het beste en een gezegende zondag. Amen.